We zullen vanavond lezen uit Handelingen 17, waar we kunnen lezen over Paulus in Athene, maar ook nog een klein stukje uit Handelingen 26. Daar zegt Paulus tegenover Agrippa wat er gebeurd is, wat er precies gebeurd is op weg naar Damascus. En daar staat iets wat niet beschreven staat in Handelingen 9, maar Lucas heeft wat hier geïnspireerd door de Heilige Geest opgeschreven in Handelingen 26. We lezen in die volgorde. We lezen eerst Handelingen 26 en dan hoofdstuk 17 waar het vanavond over zal gaan. Eerst Handelingen 26 vanaf vers 13. Dat is dus zijn verantwoording tegenover koning Agrippa wat er met hem gebeurd was op weg naar Damascus. Handelingen 26 vers 13. En zag ik, o koning, in het midden van de dag, op de weg, een licht, boven de glans van de zon, van de hemel mij, en degene die met mij reisden, omschijnende. En als wij allen ter aarde neergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart, de prikkels tegen de versenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, heren? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welk ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat ze zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen, maar dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende, beiden, klein en groot, niets zeggende, buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebbende, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen, deze volken en de heidenen. Tot zover Handelingen 26, nu Handelingen 17, vanaf vers 10. Handelingen 17, vanaf het tiende vers. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea, welke, waar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften. Of deze dingen al zo waren. En velen dan uit hun geloofden. En van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinig. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de schade. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden, brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gaan van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil. En die van Athene, nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, namelijk de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alsof hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heeren zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij, de aardbodem, rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als wij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen. Alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelfde. De titel van de lezing zou zijn: Paulus, een zielenwinner in Athene, en jij, een zielenwinner in, puntje, en dan een vraagteken, want ik weet niet waar u allemaal vandaan komt. Paulus, we zullen eens overdenken wie Paulus is geweest, wie Paulus was, en hoe hij van Saulus Paulus geworden is, kort maar. Maar vooral om te zien wat hij nou gedaan heeft in Athene. Hoe hij daar de gelegenheid gebruikt heeft om tegen die zeer intellectuele Griekse mensen uit te leggen waarvoor hij nou daar in die stad gekomen was. Saulus, nou in Handelingen 9 kun je dus lezen hoe God als het ware zijn levenspad doorkruist heeft. Hoe die stem tot hem kwam naar dat verblindende licht, waardoor Paulus niet meer wist wie hij was en wie God nou eigenlijk was, omdat hij zei: Wie zijt gij hier? Wie bent u? Dat was een vraag die eigenlijk niet een normale vraag was voor Paulus, die toen nog Saulus heette, want Saulus wist namelijk alles zo ontzettend goed. Hij wist heel goed wie God was. Hij wist ook heel goed hoe God gediend moest worden. Hij wist heel goed hoe alle Joodse wetten en voorschriften waren. Hij wist ook vooral heel goed hoe slecht andere mensen waren. Dat wist ook heel goed. Daar kon hij zo goed aanwijzen. Waar die mensen van het pad afgingen, van het zuivere pad volgens de Torah en allerlei andere wetten. Hij wist ook heel veel over zichzelf. Maar toch tot op zekere hoogte. Boetepsalmen, ik denk dat hij vele boetepsalmen uit zijn hoofd kon opzeggen. Ik denk wel dat hij dat vaak opgezegd heeft. Tenminste, dat is heel goed mogelijk. Die tekst uit Psalm 51. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En toch, als Paulus het als het ware bad of opzij, dan was het toch net alsof hij eigenlijk bad voor zijn ziel, en dat zijn ziel eigenlijk toch wel, zo langzamerhand door al zijn inspanningen een wit blad was geworden, met hier en daar natuurlijk nog wel zwarte vlekken, maar het werden er steeds minder. De zwarte vlekken van zijn hart, die werden steeds kleiner. Door al zijn ijver en door al zijn oprechte dienen van God. Want daarin was hij echt oprecht. Hij deed dat echt zoals hij dacht dat het moest en dat God het wilde. En toch één grote blinde vlek in zijn ziel. Voor het feit dat er niet hier en daar nog wat zwarte vlekken zaten, om zo te zeggen, op zijn hart. Maar dat het helemaal zwart was. En dat hij een totaal nieuw hart moest hebben, geestelijk gezien. Nee, toch door al zijn inspanning was hij eigenlijk zelf bezig en er ook van overtuigd, denk ik. Dat zijn hart steeds witter werd. Alleen, het moest nog witter. En daarom bad hij trouw. Daarom studeerde hij trouw. En onderwees hij ook anderen trouw. Omdat zijn hart steeds beter zou worden. En dan die afschuwelijke volgelingen van die zekere Jezus-sekte. Die zouden zomaar, zonder dat zij zich zoals hij zich zo ontzettend inspande, om toch rein te worden voor God, zouden zij zomaar door geloof, dat wonderlijke woord geloof, vertrouwen, in de taal van het Nieuwe Testament ook, zeker, zo mag het vertaald worden, door die Jezus, de zoon van Jozef de Timmerman, die zich verbeeldde de Messias te zijn, door het geloof in hem, die notabene aan het hout gehangen was, en hij kende de tekst als geen ander uit Deuteronomium, degene die aan het hout gehangen was, was God een vloek. Die Jezus zou redding bewerkstelligd hebben. Als mensen daarin geloofden, zich met hart en ziel erin over zouden geven, zouden ze rein zijn, helemaal wit, zo in één keer. Vreselijk vond hij het. Nee, die Jezus van Nazareth, die nu gelukkig dood was, zo dacht hij, al waren er natuurlijk wat van die fanatieke mensen en volgelingen van die Jezus, die zeiden dat hij weer leefde, maar dat kan natuurlijk niet, dat is onmogelijk. Dus toen zeiden ze maar gauw dat hij naar de hemel was vervaren. Ja, dacht Paulus, toen nog Saulus, dat is een goeie. Tuurlijk, dan kunnen we nooit meer controleren of hij toch echt nog leeft. Nee, die Jezus met zijn gevolg moet uitgeroeid worden. Het was voor hem zo duidelijk, zo helder. Dat was zelfs in het verlengde van het dienen van God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, van wie hij de naam natuurlijk niet uitsprak. Natuurlijk niet. De naam. Die naam. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die hoog, heilige, eeuwige God. Die zou een zoon hebben. Die Timmermans zoon was. Die zou in Bethlehem geboren zijn, in een stal gelegd, in een kribbe, aan het hout gespijkerd, als een vervloekte gestorven zijn. En dat zou de gezalfde zijn, de Messias. Vreselijke gedachte voor Saulus. En daarom ging hij op pad en zie hem rijden als een soort geestelijke recherche met de blanco volmacht, brieven. Waardoor hij gevolmachtigd was om, als hij nog volgelingen van Jezus zou tegenkomen, ze onmiddellijk uit de weg te ruimen of te arresteren en aan te geven. En toen hij zo op pad was, vol vuur tegen Jezus, toen kwam dat licht, dat verblindende licht uit de hemel. En wat een wonder dat licht van God, dat verblindende licht, nou geen vuurstraal was. Geen verzengende vuurstraal. Waardoor die woedende Paulus, we weten dat handelingen, dreigende moord, blies, dat het nou niet een dodende lichtstraal was. Had het nou niet eerlijk geweest? Hoeveel bloed kleefde er al niet aan de handen van Paulus? Saulus. Nee, zegt de Heer, nee. Mijn genade is groter dan mensen kunnen bevatten. Ik zal die moordenaar niet doden, maar ik zal hem, uitgerekend hem, nemen voor mijzelf, om hem te maken tot een vat van eer. Is dat ook niet een heerlijke gedachte dus, als je dat leest en als je dat bedenkt? Stel nou voor dat hier iemand zou zitten en die overziet zijn leven. En die heeft misschien soms wel eens de gedachte, ach Heere, zou u mij ook willen gebruiken in uw dienst? Mag ik wat betekenen ook in uw koninkrijk, niet zozeer voor mezelf, als wel dat ik anderen iets mag zeggen over wie u bent. Hoe dan ook, waar dan ook, in dit kleine landje, of op een heel ander continent. Maar dan overzie je opeens je leven, en je denkt, nee. Nee, dat kan ook niet ook. Dat kan ook niet ook. Dat zou onmogelijk wezen. En allerlei dingen die je gedaan hebt in je leven, die komen weer helder voor de geest. En ik, nee, dan weet God nog wel betere te vinden dan mij. Maar als je dan denkt aan deze Saulus, die zo'n vurig, uitmoorder wilde zijn en ook was van de secte van Jezus, om zo te zeggen. Toch heeft God die genomen voor zijn dienst. Ja, zegt weer een ander, maar dat is dan wel mooi en bijzonder. Maar ja, je kunt jezelf toch niet nemen? Nee, dat is ook zo. Maar het zou toch kunnen zijn dat je het gebed hebt, Heere, zou ik van u een dienstknecht mogen zijn? Zou ik van u een dienstmaagd mogen worden? Opdat ik in uw wijngaard zou mogen arbeiden zoals u het wilt? Of vind je dat een eng gebed? Dat zou kunnen. Maar stel nou eens voor, als de Heere zegt, goed, je oprechte gebed is om mijn knecht, mijn dienares te zijn. Goed, ik heb een plaats voor jou. Ik heb een plek voor jou in mijn koninkrijk. In mijn wijngaard. Maar het wordt misschien wel zo anders dan je dacht. Gewild had misschien, gehoopt had. Saulus. Slaat hij zijn ogen op. Wie bent u? Wat een vraag voor Saulus. De man die alles wist. Kom je echt niet uit? Theologisch geschilpunt? Een vraag over de wet? Ga maar naar Saulus. Leerling van Gamaliel. Wat zeg je van Gamaliel? Zo. Ja, dan zit het wel goed. Als je bij Gamaliel op school zit. Nou, we zouden zeggen dat is wel zo'n beetje de hoogste graad die je kon bereiken. Leerling van Gamaliel. Die Saulus zegt, wie bent u, Heer? En wat wilt u dat ik doen zal? Dat wist hij al zo goed. Hij wist precies wat hij doen moest. Maar hij weet het niet meer. En God zegt, Saulus, jij vervolgt mij. Het is hard voor je om de verzen tegen de prikkels te slaan. Hij vergelijkt Saulus met zo'n onwillige os die niet wil ploegen, die de ploeg niet wil trekken, maar met zijn poot achteruit slaat. Maar zijn poot bezeert en die prikstok die de boer daar achter zijn poten houdt. Het is hard voor je, Paulus. Het valt je moeilijk om tegen mij te strijden. Nou, en wat er nou nog meer gezegd is, op weg naar Damascus, maar wat niet in Handelingen staat, in hoofdstuk 9, dat lezen we in hoofdstuk 26. En daar staat dus, ja, een wonderlijke roepingstekst. Een machtige tekst. Je zou haast zeggen, het is te groot, dat kan een mens toch niet? Hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige. Maar dan kunnen we ons nog voorstellen, een dienaar, als eerst een dienaar, en een getuige, beide de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend. Dubbele punt zou je kunnen zeggen, nou komt de opdracht die hij moest gaan vervullen voor de heidenen. Wat moest hij dan doen? Om hun ogen te openen. En hen te bekeren. Paulus moest de ogen van de heidenen open doen. Hij moest hen bekeren, zo staat het hier eigenlijk. Van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God. Saulus, die Paulus werd, die moest dus als het ware prooien van de Satan, uit de klauwen van de Satan trekken, en ze in de doorboorde handen van Christus leggen. Kon Paulus dat dan? Kon Saulus dat zomaar doen uit zichzelf? Nee, en toch staat het hier zo direct geschreven. Alsof hij het in eigen macht moest doen. Waarom dan? Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de heidenen door het geloof in mij. Nou. Hè, we weten hoe het verder gegaan is. Hij wordt gedoopt en hij maakt van alles mee. En maar vanaf dat moment, ja, dat was nou echt Paulinus, hè. Saulus, dus later Paulus, was niet een man. Die is genoemd, nou, laat ik daar eens een hele tijd over gaan denken. Hoe ik dat het beste aan ga pakken. Beetje tactisch, ook voorzichtig. Enige diplomatie betrachten natuurlijk. Ik kan hier niet zomaar gelijk in het wilde weg beginnen te preken. De mensen zullen me zien, zeg. Dan zullen ze zeggen, wat? Die kwam ons om ons uit te moorden. En dan zat hij te preken over Jezus. Dat kan ook niet. Straks word ik opgepakt, moet ik ook niet hebben. Ik moet een heel geschikt moment afwegen. En al wegend en wikkend zijn tijd verdoen. Nee, Paulus was anders. Hij zei als het ware even met eigen woorden. Dus nou zie ik het, Heere. Jezus, die ik zo verafschuwd heb, is de Messias, de ware Zoon van God, de Gezalfde. Ik wilde zijn volgelingen uitmoorden, maar ik moest eigenlijk uitgemoord worden vanwege mijn vijandschap tegen God. Nu zie ik het dus, hij is wel de Messias. Wel nu, dan zal ik dat ook onmiddellijk proclameren en verkondigen. En inderdaad, zo deed hij het. Terstond predikte hij Christus, ook in de synagoge. Nou, dat was helemaal de meest onverstandige plek, zou je zeggen. Nee, Paulus was niet zo'n diplomaat. Maar, ja, aangevuurd door de liefde van God, ja, bracht hij die naam in de wereld. Het was de aanklacht hè, van Sanhedrin tegen Petrus en Johannes. Ze zeiden, gij wilt de hele stad vervullen met deze naam. Die naam. Ja, zo was het. Zo was Paulus ook. De hele stad. Ja, het liefst de hele wereld wilde hij vervullen met de naam van Jezus. Opdat er geen plek meer overbleef. Geen blinde, geen witte plek. Waar het evangelie van de naam van de Heer Jezus niet geklonken zou hebben. Zo was Paulus. En gehoorzaam dus aan die opdracht. Is hij altijd bezig geweest om te doen wat God gevraagd heeft. Bij de heidenen de ogen open te doen. Eigenlijk te zeggen. Heiden. Doe je ogen eens open. Je ziet niet wat je doet. Je ziet niet wie je bent. Je ziet niet wie de ware God is. Je ziet niet dat je in het donker loopt. Laat mij je trekken als het ware uit de klauwen van de duivel. En je brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Zie nou wie de Heer Jezus is. Opdat zij vergeving zouden ontvangen. Dat is dus het grote doel. Nou zeg je, dat is nogal logisch. Ik weet niet of het zo logisch is. Ik weet niet of dat voor iedereen zo logisch is. Dat het evangelie verkondigd moet worden. Opdat heidenen, ook heidenen. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Vergeving ontvangen. Want soms. Nou lijkt het net. Alsof het zo is dat het evangelie wel verkondigd moet worden. Maar niet zozeer opdat mensen vergeving zouden ontvangen, maar opdat ze gewoon de juiste, ware, rechtzinnige verkondiging van het evangelie horen. Nou, als mensen dat horen, dan zeggen ze zo. En zo is het nog eens goed. Dat is tenminste de ware verkondiging van het evangelie. En niet al dat lichte gedoe en al dat makkelijke. Nee, zo is het nog eens. En daar sta ik voor. Maar het is niet de bedoeling dat het evangelie verkondigd wordt, opdat het verkondigd wordt en verder niet. Opdat mensen zouden kunnen zeggen, ja, dit is nog eens de ware verkondiging. Nee, het woord moet uitgaan wat mensen vergeving zullen ontvangen. Zo moeten we dus spreken. Zo moeten we preken. Zo moeten we getuigen. Opdat de ander vergeving zou ontvangen. Door het geloof in Christus. Nou, inmiddels is Paulus op zijn tweede zendingsreis hier aangekomen. Hè? Eerst Antiochië, Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium, Troas, Neapolis, Filippië, Amphipolis, Thessalonica, Berea en nu Athene. Ruim 2000 kilometer vanaf Antiochië. Wat is het refrein elke keer? Nou, hij preekt, er komt vrucht en zegen, elke keer weer dat zinnetje. Maar de Joden, maar de Joden, maar de Joden. Niet omdat ze natuurlijk Joden waren, van nationaliteit, maar het waren dan die Joden dus, die ook fel tegen Jezus waren. Van wie kon Paulus nou het beste de vijandschap begrijpen? Van die mensen. Waarom? Hij was precies zo geweest. Precies zo. En daarom was er toch in Paulus altijd een groot geduld. Soms ook wel een bepaalde scherpte. Dat is ook zo. Maar toch ook moet hij geweten hebben. Als hij als het ware in die ogen keek van die mensen. Die Jezus zo hebben gehaat. Ogen die vlamden van haat. Toch iets van, ja, dat ben ik eigenlijk. Hij zag zichzelf erin. Oh, dat is goed. Dat is altijd weer nuttig. Om in de ogen van mensen die zo fel tegen je zijn, zo fel tegen het evangelie, om jezelf erin te zien. En om vooral toch nooit te denken, wat is dat toch ook een eigenwijs persoon? Maar ik heb al zo vaak het evangelie uitgelegd. En nog zit hij of zij me dwars. En nog word ik getraaid omdat ik een christen ben. Dat je het de ander bijna niet meer gunt, dat je tot geloof komt. Dat is niet goed. Nee, dat je we altijd weer onszelf in de ander zien. In Athene. Hij wacht op zijn medewerkers. Timotheus en Silas. Nou, Paulus is inmiddels dus in Athene aangekomen. En ja, wat zal hij doen? Wat zouden wij doen? Wij zouden bijvoorbeeld meedoen aan een evangelisatiecampagne. Hè? Nou, we zijn vast daar aangekomen, maar we waren wat eerder. Nou, wij zouden zeggen, nou, ga eens even rustig op het terras zitten. uitrusten en bijkomen. En misschien eens een toeristische wandeling vastmaken. Ja, Athene is ook niet zomaar een stad. De cultuur is zo op je in laten werken. Paulus niet. Paulus niet. Ja, hij liep ook in de stad rond. Maar niet zo van, tjoh, wat een gebouw toch hier. Zeg, ja, nou goed, de mens is dan toch een zondig en broos wezen. Maar we kunnen toch wel wat. De mens is toch wel wat toe iets in staat. Als je toch eens kijkt, wat een machtige gebouwen hier.
Nee.
En zo kijkt Paulus helemaal niet. Hij loopt door die stad. En dan zou kunnen zeggen, zijn roepingstekst gonst door zijn ziel. Een ogen openende, Paulus. Bekeer ze van de duisternis tot het licht. Van de macht van de Satan tot God. Zo heeft hij er rondgelopen. En wat gebeurt er dan als hij dat doet? Zijn geest wordt ontstoken, staat er. En het woord wat daar staat in de taal van het Nieuwe Testament, dat heeft iets van aanvuren, maar ook iets van dat er toren komt. Iets van die heilige toren. Dat hij denkt, Heer, wat vreselijk. Dat het zo gaat in deze stad. Dat de mensen zo wijs zijn. Zulke hoogdravende filosofische redenvoeringen kunnen houden. Athene. Daar, je zou kunnen zeggen, waar de retorica voor het opscheppen ligt. Puur en blind heidendom. Blind, ja precies. Daar moest hij zijn ogen openen. Hij gaat op geestelijke verkenningstocht. En dan komt hij bij een altaar. Staat op, voor de onbekende God. Ja, kijk, als je nou in ons land rondkijkt, en je vindt in onze culturele uitingen aanknopingspunten, waardoor je kunt uitleggen wat nou het evangelie is en waar het nou voor beschreven is, dan is het heel goed om zo als het ware in te haken op allerlei dingen. Alleen, je moet jezelf eigenlijk bewaren voor deze grote vergissing, dat je zo goed zou kunnen aanhaken bij allerlei dingen die spelen in ons land en in de belevingswereld van mensen, dat ze vanzelf iets gewilliger worden om het evangelie te ontvangen. Dat de natuurlijke weerstand die in het hart zit, daardoor wat gemakkelijk afbrokkelt. En mensen wat sneller zullen inzien, ah, dus daarom is Jezus gekomen. O ja, nou wordt het voor mij veel begrijpelijker. Het wordt voor mij nu veel aantrekkelijker. Het wordt veel minder aanstootgevend dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Athene. Het intellectuele hart van Griekenland. Broedplaats van filosofie, wetenschap. Bolwerk van beschaving. Nou ja, wat je beschaving noemt, maar toch? Athene, ja, men zag toch wel Athene als het roer van de wereldbeschaving. Nou, zie je het nou voor je? Laat het nou eens op je inwerken. Loopt daar die ene man, Paulus. Wat is het nou? Eén Paulusje. Eén mannetje. Te midden van die, ja, overweldigende rijkdom aan cultuur, wetenschap. Eén zo'n Paulusje. Zou hij niet gedacht hebben, ach, hier is geen beginnen aan. Of, ja, ik ben ook maar alleen. Ja, maar straks komen mijn helpers, maar nu, wat moet ik nu beginnen? Ik kan nu toch niks. De mensen hebben toch hun eigen mening? Je mag toch niet pretenderen dat hun inzicht verkeerd is, dat is toch al te verwaand. Je moet de mensen hier toch ook in hun waarde laten? Nee, al die dingen dacht hij niet. Omdat hij zag, niet uit geestelijke hoogmoed, maar omdat hij zag, omdat God hem het inzicht gegeven had, dat die mensen niet leefden in iets wat hen uiteindelijk gelukkig zou maken. Ja, dat ze zich gelukkig voelden, dat wist hij, dat zag hij. De mens die leeft buiten God, die kan zich toch nog heel gelukkig voelen. Hoor. Je kunt het meemaken als je iemand vraagt die nergens aan doet, aan God en gebod. Maar hebt u dan wel vrede in uw hart? Dan bestaat het dat mensen zeggen, jawel hoor, ik heb wel vrede. Nou, ik voel me wel vredig van binnen. Ik ben wel gelukkig. Maar ze beseffen niet dat die vrede zo fragiel is, zo teer, zo bros. Als je het tegenaan tikt, is het weg. Opeens ongeneeslijk ziek, weg vrede, weg blijdschap. Ja, als je maar kan bij een christen ook zo wezen. Ja, dat is ook zo. En toch, die christen is ook een mens van vlees en bloed. En toch, vroeg of laat, zal hij of zij, door alle stormen van het leven, zijn fundament weer hervinden. Dan denk je, ja, Heere, nu, juist nu zie ik wat dat geloof waard is. Niet zozeer mijn geloof in u, maar mijn geloof in u. Nee, Paulus laat zich niet overweldigen en afschrikken door alles wat hij daar ziet in Athene. Het is geen struisvogel. Om zo te zeggen, je denkt, kop en zand, vrees ik, dit is te erg, wegwijs hier. Donker Griekenland. Nee. Eerst wachten dan misschien op collega's. Eerst wachten op de vrienden. Samen eens een commissie oprichten. Bidstonden houden. Ja, het is allemaal goed. Ja, het is ook allemaal goed. En toch deed Paulus niet. Hij kon het gewoon niet aanzien. Hij moest gelijk beginnen. Ja, kijk, dat kwam dan niet voort uit een soort verkeerd activisme of zo van Paulus. Hè? Dat niet. Het was geen stoere zelfoverschatting. Zo van, nou, ik zal hier als Paulus van Tarsen eens even geestelijk orde op zaken stellen. Nee, dat was het niet. Maar het vuur van de liefde van God, dat brandde in hem. En dan zag al die mensen, oh, denkt hij, verloren. Ja, allemaal prachtig die gebouwen. En al die zuilengalerijen. Maar die mensen zijn allemaal verloren. Als ze de Heer Jezus niet kennen. Waar zal ik beginnen? Zo was die. Daadkracht die verankerd is in God. Afhankelijkheid die voortgestuurd wordt door de bewogenheid en de liefde van God. Ja, wat begrijpelijk. Dat je als mens denkt, wat moet ik hier beginnen? Als je dat grote beeld zou zien van Minerva. De godin van de wijsheid. Al die mensen die daar ook langskomen, hè. Want mensen nog niks veranderd natuurlijk. Ja, wij zeggen, ja, waar ga jij heen op vakantie dit jaar? Nou, de een zegt, ik ga naar Australië, dan Tunesië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika. Ik ga dit zien, ik ga dat zien. Ja, ik moet dat toch eens een keer zien, hoor. Nou, zo waren de mensen in die tijd ook. Ik ga naar Griekenland, naar Athene. Ik wil het beeld van Minerva eens een keer zien. Hoe stonden al die mensen zich te vergapen? Tjonge, wat een beeld, hè? Prachtig, zeg. Ik weet nooit dat het zo groot was. En wat schittert dat zo in dat zonlicht, hè? Ja, dat kun je zien, hè? Zintuigelijk waarneembaar. Oh, wat weet de duivel het goed. Wat we kunnen zien. Wat we kunnen tasten. Ja. Dat gaat er zo goed in. Maar ja. Paulus. Met zijn onzichtbare God. Die zijn zoon gegeven had. Gewone mens. Ja, toch ook God. Maar ja, wie gelooft dat? Aan hout gestorven. Nou, wat moet je met zo'n God? Naast het grote pantheon van de Grieken. Indrukwekkende beelden. En zo'n Paulusje. Die een onbekende, onzichtbare God verkondigt. Je durft wel, Paulus. Hoe kun je het ooit opnemen tegen dat grote front tegen je? Nee. Nee. Je ziet het helemaal verkeerd. Je ziet het helemaal verkeerd. Paulus kijkt van de andere kant. Hij zegt niet, ik moet wel zeker van mijn zaak zijn, want al die imponerende goden beelden. Nee. Paulus denkt, als volgt, is wat. Die mensen moeten wel durven. Tegen God ingaan. Afgoden van hout, steen, goud of zilver vereren. Ze moeten wel durven, zeg. Ja, ik heb God aan mijn kant. Dat weet hij voor zichzelf. Geen geestelijke arrogantie, maar dat weet hij echt. Ik heb de schepper van hemel en aarde aan mijn kant. Niet dat hij over God kon beschikken. Maar hij wist dat God achter hem stond. God had hem gezonden. Nou, en die nietige mensen, die eren hout en steen. Ach, ze moeten wel durven. Zo moet je het zien. Zo moeten we altijd weer tegen onszelf inpraten als we ons schamen. We moeten ons schamen dat we ons schamen. Anderen moesten zich schamen. Dat ze tegen de schepper van hun eigen lichaam in durven volhouden. Dat wij zomaar, ja goed, een hele lange periode dan, ontstaan zijn. Ja. Hoe kun je het nou bedenken? Je moet wel durven. De schepper zomaar aan de kant te schuiven. Nou, daar staat Paulus. Daar staat hij geschreven. Dat hij op een gegeven moment ook op de markt komt. En handelt daar met alle mensen op alle dagen die hem voorkwamen. Maar waarom zat Paulus daar alleen? Waren er geen anderen? Waren er geen andere christenen? Wie weet. Toch in ieder geval niet zo bezield en bewogen dat ze ook op de markt stonden. Dat niet. Waar is de christelijke gemeente? Wat is beter? 10 soldaten die misschien wel met niet zoveel krijgsinzicht, misschien wel met slechte wapens, misschien wel helemaal geen wapens, de vijand tegemoet gaan, omdat ze willen luisteren naar de oppergeneraal? Of 1000 soldaten die in hun kazerne zitten, dikke krijgsboeken lezen over tactiek, elke dag schietoefeningen houden, hun geweren poetsen, de plooien uit hun geweldige uniformen halen, met elkaar hele gesprekken hebben. Hoe kunnen we de vijand nou het beste aanpakken? Alleen het blijft alleen bij gesprekken. En ze kijken wat meewarig neer op die 10 soldaatjes die zonder goede wapens, zonder veel inzicht zoals zij dat hebben, zomaar de vijand tegemoet gaan. Och. Maar die gingen wel op pad. Die gingen wel op pad. Kazerne, soldaten. Lijken we er niet op. Lijken we er samen met z'n allen niet vaak op. Paulus, onafhankelijk of hij nou steun kreeg, van wie dan ook, afhankelijk van Gods steun, ging hij dan naar de markt. Handelde met alle die daarvoor kwamen, alle dagen. De markt, ja, toen hè, die markt, dat was het middelpunt van het handelsverkeer, van het gerechtelijk verkeer. Zakelijk verkeer. Ook de ontmoetingsplaats van mensen die het laatste nieuws wilden horen. Nou, geweldig toch? Daar moest hij zijn. En daar begon hij. Hij sprak zo iedereen aan. Meneer, luister eens. Ik heb een woord voor u, een boodschap. Ik verkondig u de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Nou, daar stond hij daar. Wat, zegt u? Wat voor een God? Oh, die ken ik niet. Dat is een nieuwe. Vertelt u eens wat meer. Komt nog iemand bijstaan. Stoot hem elkaar aan. Ja, het schijnt dat die man een nieuwe God verkondigt. Nou, is interessant, zegt de Atheners. Het is weer wat nieuws. Want staat er geschreven, de Atheners die spannen zich in om elke keer wat nieuws te horen. Zie je? Nog niks veranderd. Nee. De krant zal nooit failliet gaan. En de rolpers ook niet. Want de mensen willen elke keer wat nieuws horen. Elke keer opnieuw. Het is eigenlijk altijd hetzelfde een beetje. Ik weet wel, die moet ook weer op de hoogte blijven. En ze kunnen niet doen dat we als het ware wat zouden gaan zweven zonder dat we voeding houden met wat hier allemaal op aarde gebeurt. Nee, dat is ook weer waar. Maar toch, ik moet altijd wel een beetje glimlachen in mezelf. Als ik zie dat om de 2 weken toch weer die doos met oud papier en alle kranten weer voor aan de weg staat. Zodat het weer opgehaald kan worden. Door de recyclingsdienst. Alle kranten gaan weer weg. Wordt allemaal weer verpulverd. Daar betaal je dan geld voor. Ja, nou, je hebt het nieuws weer gehoord en gelezen. Of er nou echt van binnen wat verandert. In je gemoedstoestand, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar je weet dan toch maar mooi weer dit, en je weet toch maar mooi weer dat. Net als mensen van Athene. Maar zeg, wie is die God? Nou, kom eens mee. Breng je even naar de officiële spreekplaats. Areopagus, vertel. Dan gaat Paulus vertellen. Dan zegt hij wie hij is. Dan zegt hij wat hij moet verkondigen. Wat hij mag verkondigen. Tegenstander, Epicureus, Stoïcijnen, Epicureus. Ja, nog niks veranderd. Epicureus zijn mensen die zeggen, het gaat alleen om het hier en nu. En in dat hier en nu, we zijn een keer ontstaan, maar dat weet ook niemand goed precies, maar we zijn er. En ja, je hebt een bepaalde tijd van leven, iedereen krijgt een tijdlint toegemeten, bij wijze van spreken. Alleen je weet niet wie het ophoudt. 1 ding weet je wel, als je er niet meer bent, kun je niet meer genieten. Dus, genieten. Zintuigelijk zoveel mogelijk aan je trekken komen. Genot, zegt. Eer, macht, roem. Maakt niet uit, als je er maar van geniet van binnen. Epicureus. Nee, zeggen de Stoïcijnen. Nee, wat laag. Wat laag, wat primitief, wat dierlijk. Nee, wijsheid. Beheersing. Laat je emoties niet zo op hol jagen. Is er iets heerlijks? Hou je gewoon rustig. We hebben nooit straks gebeurd, misschien op iets heel naars.
Gebeurt er iets heel verdrietigs? Probeer het je niet te laten kwetsen. Maar probeer een zekere onschendbaarheid te ontwikkelen in jezelf. Dat is wijs. Dat is verstandig. En ach, alles is toch al beslist. Het lot beslist. Het noodlot. Schik je er nou maar gewoon in, heb je het minste last in je leven. Maar wij leven natuurlijk niet zo platvloers als de Epicureërs. Ja, en toch, hè. Het lijkt heel anders. En toch doen ze hetzelfde. De Epicureërs die zeggen, wij willen zintuigelijk onszelf bevredigen. De Stoïcijnen zeggen, wij willen geestelijk, intellectueel onszelf bevredigen. Zelfde drang. Op twee manieren verschillend geuit. Anno 2003. Mensen willen zichzelf behagen. Maakt niet uit hoe. Maar als de Heer Jezus nou in het leven komt, dan zegt hij, nee, kijk, juist dat ene principe. Hoe doe ik wat ik fijn vind? Op welke manier ook. Hoe gecamoufleerd ook. Dat moet nou ondersteboven. Wat wilt gij dat ik doen zal? Juist. Dat is bij Paulus gebeurd. En dan verkondigt hij dat wat van God is. En al is het dan zo dat de tegenstand komt. En toch? Vertelt hij over die opstanding van de doden. Hij vertelt over het oordeel omdat God een man daartoe aangesteld heeft. Die de aardbodem rechtvaardig zal richten. Omdat hij zegt, wij zullen allen opstaan uit de doden. Nou, je zou kunnen zeggen, alle mensen luisteren nog. En opeens, opstanding uit de doden. Zo. Ze beginnen al spottend te lachen. Opstanding uit de doden, hoor ik dat nou zeg. Hoe kan het nou ooit? En ze lopen zo lachend weg. Wij dachten dat het interessant was. Ja, begint hij over de opstanding uit de doden. Wat een onzin. Kan helemaal niets. Jongen, moet je je voorstellen. Paulus. Nou, is geen betere zendeling te bedenken. Houdt daar een betoog. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Staat in de Bijbel. Mensen lopen lachend weg. Dus. Als je nou bij jezelf denkt. Ja. Paulus. Zie je binnen in Athene. Ik. In de plaats X. Of I. Ja. Ja. Ik ga in het vervolg. De dag door, maar ik zorg dat ik altijd in mijn binnenzak wat foldertjes heb. Of waar dan ook maar. En als ik dan eens een gesprek krijg met iemand, in de trein of in de bus of op mijn werk, dan zeg ik, kijk eens, foldertje. Kijk er dan niet gek van op dus, hè. Want als je alle moed bij elkaar verzameld hebt en gebeden hebt, heren, help mij toch om collega Jansen of Pietersen vanmorgen dat foldertje te geven. En dat je het geeft, ja. Bevend en bibberend misschien wel, maar je geeft het dan toch, op die dag. En hij leest het. Ach, nee joh, sorry. Dat is aan mij niet besteed. Nee, dat mag je echt weer terug hebben. Nee, ik waardeer je echt bijzonder. Ik respecteer je ook in je geloof, maar dan moet je niet mij mee opschepen. Nee, sorry, echt. Dat vind ik zo'n onzin, dat geloof. En weet je, kijk dan eens gewoon rond in de wereld, joh. Dat is, geloof brengt niks dan oorlog. Gebruik je verstand. Nou, sorry, ik heb misschien wat hard gezegd tegen je. Nogmaals, even goede vrienden, maar nee, sorry. Bijbel, geloof het, zegt me echt helemaal niets. Ik wil er ook niets van weten. Want als ik zie wat mensen elkaar aandoen, omwille van het geloof, kan ik zelfs boos worden. Zo. Best, lees je Bijbel, goed, bid elke dag om zo te zeggen. Maar ga niet mij ermee opschrijven. Ik wil jou in je waarde laten. Maar vraag ik voor jou, dat jij mij in mijn waarde laat. Ja? Oh, goed. Ach, helemaal verslagen voor je. Ik had nog wel zo gebeden, dacht je. Ach heren, maar hoe kan het nou toch? Lees de Bijbel. Lees de Bijbel. Kan je veel frustraties besparen. Er is niemand die goed zoekt. Die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Je hoeft niks anders te verwachten. Dan dat mensen zeggen. Weg met de Bijbel. Wilt u misschien een gratis Bijbel ontvangen meneer mevrouw? Nee. En allerlei smerige. Vuile vieze reclame. Komt zomaar ongevraagd in de brievenbus. Kijk eens. Hoe gretig de mensen het ontvangen. Het is eigenlijk duivels dat het allemaal kan in onze samenleving. Het is ongelooflijk. Je mag niet zomaar iemand, bij wijze van spreken, streng berispen vanwege dat iemand vloekt, want ze discrimineren. Hou je geloof voor jezelf. Maar de duivel is al wel zover dat onze samenleving al wel, via de media en via allerlei lectuur, dat we sluipsgewijze zo, druppelsgewijze, heel gestadig zo, vergiftigd worden met immoraliteit. Dat mag allemaal. Ja, Hier en daar gaan er natuurlijk wel stemmen op als het al te gek wordt. We hebben toch ook nog eens waarden en normen. Ja, tuurlijk. Weet je wat ik pas hoorde? De duivel is niet tegen moraliteit. Hij is tegen Christus. De duivel vindt het zelfs niet erg als er een waarden en normendebat komt. Maar ze moeten niet zeggen dat mensen zich moeten bekeren tot de Heere Jezus. Nee. Nee. Dat mensen wat minder zondig zouden willen gaan leven? Goed. Prima. Maar ze moeten zich niet bekeren en met berouw van hun zonde tot de Heere Jezus gaan. Dat zou het allerverschrikkelijkste zijn voor de duivel. Dan zou hij zijn prooi echt kwijt zijn.
De God die gij niet kennende dient.
Ja, wat is nou erger? Dat mensen onwetend een dode God dienen? Of dat mensen weten dat er een levende God is? Die ze niet dienen. Wat is nou erger eigenlijk? Dat kerkmensen in de kerk horen over de levende God. En dat ze weten dat God leeft. Maar ze dienen hem niet. Niet echt. Niet echt. En dat mensen allemaal, waarden ook in ons land, ja, onwetend dode goden dienen met hart en ziel. Waarvan je zulke denken, tjonge, wat erg toch, wat slecht, wat is toch wat in Nederland tegenwoordig. Maar, dienen wij zelf dan de levende God? Nou, als dat nou zo is, als je nou wel die levende God mag dienen, hoe zul je dan een zielenwinner worden? Ja, eigenlijk is het ook weer geen methode voor. Kijk, we kunnen elkaar ook weer niet een recept voorschrijven. Nou, kijk, zo moet het. Eén ding kunnen we wel zeggen, hoor. De allerbeste methode om een zielenwinner te zijn voor Christus, dat is om dagelijks de dag te beginnen aan de doorboorde voeten van de Heere Jezus. Ja, en dan? Nou, vooral niet opstaan van die doorboorde voeten. En dan je eigen gang gaan. Maar eigenlijk de hele dag leven. Met in gedachten die de voeten van de Heer Jezus omklemd hebben. Eigenlijk de hele dag als een klein kind. Je eigen hand in de doorboorde hand van Christus te hebben. Te wandelen als Henoch. Die wandelde met God. Dus die Henoch. Die leeft niet zo van. Nou, ik heb weer eventjes stille tijd gehouden. Nou, ik kan er weer tegenaan vandaag. We kunnen nu om zo te zeggen het geloof er even in de kast doen. En als er nog weer eens een moment komt vandaag, dan ga ik weer even stille tijd houden en spreken met God. Nee. Als eigenlijk constant in zijn ziel een binnenkamer. De hele dag door. Leefde hij met God. Bad hij. Alles deed hij in afhankelijkheid van hem. Hoe zullen we dan een zielenwinner zijn? Leven als Henoch. Ons verlatend op het Lam van God. Maar toch wel met deze bede ook. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dan moet ik stoppen. Jonge mensen zijn eigenlijk altijd extra gevaarlijk voor de duivel. Dat klinkt vreemd misschien, maar toch zeg ik het zo even. Jonge mensen zijn extra gevaarlijk voor de Satan. Want als jonge mensen zeggen, Heere, ik wil mijn hele leven u dienen. Nou, dan zou je het rijk van de vorsten duister misschien nog wel heel lang schade toe kunnen brengen. Maar als je nou nog jong bent en ik denk, ja, ik heb wel zo ongeveer in mijn hoofd wat ik wil doen laten, wat ik wil worden. Maar je zegt, Heer, het gaat helemaal niet om wat ik wil worden. Wat wilt u eigenlijk dat ik word? Dat zeggen ze vaak, hè? Tegen kinderen. Bij ons is ook wel. Dan zeggen de mensen zo en, nou, 10? Jongen, 10 jaar. En weet je al wat je worden wil? Nou ja, hoop niet dat het zo verkeerd is. Maar ergens klopt het toch niet? Christenen moesten eigenlijk aan elkaar vragen en aan hun kinderen. Weet je al wat je worden moet? Moet? Ja. Ik kun niet zomaar wat worden, bij wijze van spreken. Niet om nou een bepaalde geladen kramp over ons te brengen, maar ja, dat de Heilige Geest met eerbied gesproken eigenlijk de grote decaan is, die ons raden mag, wat je nou doen moet in het leven. Dus, daarom zeg ik het altijd maar, juist als je jong bent, Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Zou ik een knecht van u mogen worden, heren? Zou ik een dienstmaagd van u mogen worden? Om te leven zoals u het wilt. Om ook te doen, misschien al in een heel klein beetje, in een heel klein verband, maar toch, om mensen de ogen te openen. Misschien wel helemaal niet ver weg. Misschien wel helemaal niet ergens in Brazilië, of op de Filipijnen, of in Australië, of in China, misschien wel helemaal niet. Misschien ook wel. Misschien ook wel. Maar misschien ook niet. Misschien daar waar je nu bent, werkt. Zo te leven met God. Dat de patiënten zeggen van het ziekenhuis. Ja, noem maar even wat. Ja, Rianne, nou wou ik je toch eens wat vragen. Wat voor geloof heb jij eigenlijk? Ik geloof in God. In God van de Bijbel. Zie je wel. Dat dacht ik al. Je bent zo anders. Je bent ook anders dan sommige mensen die ik wel ken. Van de kerk en zo. En van God. Ja, die zeggen dan wel dat ze zo gelovig zijn, maar ondertussen. Maar, ik weet niet wat het is met jou. Maar door jouw houding heb ik bij mezelf gedacht, zie je wel? Het is geen fabeltje, het evangelie. Het is echt. Ik zie dat in jou. Ik merk het aan jou. Op het werk, waar dan ook, op school, opleiding, hoe dan ook. Ja, ben ik ook een zendeling. Zendeling in... In het klein? Nou ja, waarom het klein? Noem je, waarom zou dat in het klein zijn? Wat is nou voor God eigenlijk groot en klein? Wat in onze eigen ogen vaak groot is, is voor God soms klein. En andersom. Wel nu. Een zielenwinner in waar je me woont. Nou, ik zou zeggen. Neem nou eens tijd. Tot en met aanstaande zondag. Neem nou eens tijd. 1 uur. Maak nou wanneer ik zou plannen bij wijze van spreken. Neem nou eens 1 uur dat je zegt, ik ga met de Bijbel op schoot, met de Bijbel in de binnenkamer, vragen, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe zou ik in Veendaal, waar je ook maar woont, een zielenwinner kunnen zijn voor u? Nou ja, meer door u. Zegt u het maar, heren, waar moet ik beginnen? Hoe moet het? Breng mensen op mijn pad, of breng mij op het pad van mensen? Die niets of weinig van uw woord misschien weten, of misschien wel heel veel, maar toch u niet kennen, toch u niet dienen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? En als God het antwoord geeft, heren, maak mij bereid om te doen wat gij wilt dat ik doen zal. Als u in die afhankelijkheid bidt en leeft, zul u ook in die afhankelijkheid van hem mogen sterven. Zalig zijn de doden die in de Heren sterven. Zich in zijn doorboorde handen laten dragen. Tot aan de troon van God. Hij maken ons zielenwinners. Tot zover.